boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Het verheugt ons vandaag een echte boekenkenner in ons Huis van Verhalen te mogen ontvangen. Ook hier, Knipscheer. Hij is samen met zijn vrouw Annemiek eigenaar van Koops Boekhandel in Venlo. Rogier, welkom in ons Huis van Verhalen. Een omgeving die je zeker moet aanspreken. In een omgeving waar zoveel teksten en zoveel verhalen bij elkaar komen. Hoe begint jouw dag eigenlijk?
Mijn dag, dankjewel trouwens voor de uitnodiging als eerste. Mijn dag begint om 7:00 's morgens. En dan ga ik eerst 2 kopjes koffie halen. En dan ga ik terug naar boven en dan beginnen we onze dag met een kop koffie drinken en een boek te lezen.
Met een boek te lezen,
met
kijk.
Een boek te lezen. Elke dag begint met een boek.
Ja?
En in mijn geval eindigt het elke dag ook met een boek. Dus
geweldig.
Begin en eindig met lezen.
Is het echt zo belangrijk dat een boekenverkoper, of hoe moet je dat noemen, een eigenaar van een boekenzaak, dat hij ook heel veel leest?
Ik denk van wel. Ik denk, mensen vragen in een boekwinkel om advies, vragen naar de boeken die wij mooi vinden. Ik vind altijd de leukste vraag die ik terugstel altijd is, wat is het laatste boek dat je echt omver heeft geblazen? En dan hoop ik altijd dat ze met iets komen waar ik op aan kan haken en dan iets kan adviseren.
Oh ja, natuurlijk.
En het zijn persoonlijke adviezen. En het is geen website die met allerlei tellertjes en dergelijke werken. Het is gewoon iets waarvan ik denk, hey, als je dat boek mooi vond, dan vind je deze ook heel mooi.
Ik denk dat die gesprekken juist ook je vak zo leuk maken.
Die maken het vak het leukst. Ja, absoluut.
En dat heeft ook de keuze bepaald om in dat vak te komen. Want je had eerst een heel ander beroep, hè?
Ja, ik had een totaal ander beroep. Ik was projectengineer. Dus ik zat in de IT. Ik was programmeur. Wel in een grote leverancier van boeken ook. Die in Sittard zat en in Sint-Niklaas. Waarbij voornamelijk de logistieke automatisering in werkzaam waren. Maar wel tussen de boeken. Alleen ja, toen was het lezen van boeken wat minder belangrijk.
Ja, en heb je lang moeten nadenken voordat je ja zei?
Nee, eigenlijk niet. In een jaar of wat daarvoor sprak een oud geschiedenisleraar mij een keer aan. Zo van, wat ben je eigenlijk gaan doen? Ik zeg, nou, ik ben projectengineer, ik zit in IT. En hij zei dus toen, wel, ja, dat is echt helemaal niks voor jou. Je moet onder de mensen. En in de laatste jaren dat ik in die IT zat, zat ik wel veel meer onder de mensen. Veel meer in de magazijnen en dergelijke. Maar ja, toen de mogelijkheid er was om in een boekhandel te gaan staan en een boekhandel te hebben, ja, toen was de keuze toch wel redelijk snel gemaakt.
En dat is ook zo uitgekomen zoals je het je in gedachten had.
Natuurlijk zijn dingen die je weet natuurlijk nooit precies hoe je dagdagelijkse ritme eruit gaat zien als je een totaal andere baan gaat nemen. Maar over het algemeen is gewoon een boekhandel, ja, het spreekt bij heel veel mensen tot de verbeelding.
Ja.
In een groot deel klopt die verbeelding ook
en
wel.
En het leeft ook.
Ja, het leeft, het bruist. Ja, het is wat dat betreft ook een huis met verhalen.
Ja, ja, precies.
Hey, laten we beginnen met een aantal vooroordelen misschien weg te nemen. Je bent in ieder geval geen familie van de uitgeverij Knips hier in Haarlem.
Nee, klopt. Okay. Klopt. Die vraag krijg ik overigens wel heel erg vaak, ja.
Ja, ik kan me voorstellen.
Zou bijna in de lijn der verwachtingen liggen.
Ja, nee, klopt. Nee, er zijn 2 takken van Knipscheren in Nederland. En dat is de andere tak.
Ja. De hedendaagse jeugd is wel degelijk geïnteresseerd in boeken.
Ja,
algemeen zegt men heel vaak van de jeugd, maar die is wel degelijk geïnteresseerd in boeken.
Ja, ja, als het over boeken gaat in het nieuws, dan komt er bijna altijd, de jeugd leest niet meer. En daar erger ik me groen en geel aan, want dat is al heel lang niet meer. En jongeren lezen juist heel erg veel. En het is nog sterker dat de jongeren nu, die proberen de ouders ervan te overtuigen om de boeken gewoon lokaal te bestellen. Wij horen de discussies soms tussen dochters en vaders, waarbij de dochter zegt, ja, we kunnen het ook gewoon hier bestellen. We zijn er nu, toch? In plaats van ergens anders online. En Dus die jeugd is ook gewoon begaan met die boekhandel. En die komt er gewoon ook heel veel.
Waar komt dat vooroordeel dan vandaan?
Het is zo'n stigma. Iets wat gewoon jaren geleden... En het is natuurlijk wel een tijd geweest dat jongeren minder lazen. En je hebt ook gewoon in bepaalde fases van het leven dat mensen minder lezen. Dat is natuurlijk zo. En als je kijkt naar jongens boven de 13, 14, die lezen niet zo heel veel meer. Meiden lezen nog veel langer. Die jongens die komen vaak pas weer terug als ze een jaar of 25 zijn. Dat heeft van alles en nog wat te maken met hormonen, met hobby's, met weet ik veel wat. Ja. Die meiden die lezen vaak veel langer door. Maar op het moment dat die jongeren uiteindelijk naar de universiteit gaan en gewoon een hele dag bezig zijn met studeren, lezen ze ook wat minder. Mm-hmm. En dat komt ook wel weer terug. Maar het is niet per definitie zo dat jongeren heel veel minder lezen.
Ja. Zou het ook zijn, Rogier, doordat sociale media daar een grote rol in spelen? Ik denk dan aan TikTok met speciaal.
Nou, TikTok heeft...
Hebben die een stimulerende invloed op het lezen bij jeugd van boeken?
Ja, TikTok heeft de jongeren wel weer, denk ik, voor een deel teruggebracht naar die boekwinkel. BookTok is een onderdeel van TikTok. Oh, ja. En daar bespreken jongeren heel vaak boeken. En het begon een heel klein beetje een aantal jaren geleden met het boek They Both Die at the End. Want dan gingen ze de laatste pagina's van het boek lezen terwijl ze zichzelf in film waren. En kennelijk gaat iedereen dan huilen, want het is een heel dramatisch einde. Terwijl de titel zou je kunnen vermoeden hoe het eindigt. Maar ja, dat gebeurde heel veel. En dus ja, dat boek gingen we opeens in stapels verkopen. En daarna begon dat door te pakken ook naar andere titels. En ja, je hebt ook echt op BookTok en op TikTok influencers. Dus jongeren die heel veel lezen en dat heel gepassioneerd kunnen vertellen. En ja, dat helpt natuurlijk, zeker. Ja,
die influencers, zijn dat vaak ook Nederlandse jongeren of vaak buitenlands, Engelstalig? Wordt er veel Engelstalig gelezen?
Ja, het is veel Engelstalig. We zaten vandaag toevallig met een uitgever om de tafel voor de nieuwe zomeraanbieding. En toen zat ik van een bepaalde titel te kijken en daar hadden we er 38 in het Engels van verkocht en 18 in het Nederlands. Zo. En dan is 18 Nederlands is dan eigenlijk best wel positief. Want we zien vaker dat, dat je richting de 40, 50 in het Engels verkoopt en dan een stuk of 5 in het Nederlands. Maar het begint langzaam het wel dat de jongeren ook weer wat meer Nederlands gaan lezen. Wij hebben ook in een nieuwe winkel, omdat we die helemaal opnieuw konden inrichten, ervoor gezorgd dat het Engels en het Young Adult, wat ook in het Nederlands is, gewoon lekker bij elkaar ligt. Dus die groepen jongeren die komen vaak met 5, 6, 7 of meer tegelijkertijd die winkel in. En die drentelen allemaal rond die kasten met Engels, met Young Adult, met Fantasy. Want daar ligt hun passie en daar willen ze iets uit kiezen.
Mm. Nog een vooroordeel, het gedrukte boek zal nooit verdwijnen.
Ik denk inderdaad niet dat het ooit verdwijnt. Nee.
Het wordt niet overgenomen door digitaal lezen.
Nee, door de e-readers of luisterboeken. Ja. Het bestaat er inmiddels heel goed naast. Net toen de e-readers ontstonden, had je een kleine verschuiving van mensen die dat toch ook wel heel prettig vonden. We zien het ook wel rond de zomervakanties. Oh ja. Mensen met vliegreizen, snap ik ook. Hè. Je kunt geen stapel boeken meenemen. Ja. Is een e-reader wellicht gemakkelijk. Maar het heeft zich een beetje gesetteld. Het bestaat heel erg naast het papieren boek. En mensen die liefst papier lezen, die stappen ook niet over. Nee. Die willen gewoon dat boek vast hebben en die willen kunnen bladeren. En die willen met name ook een boekenkast waar je voorbij kunt lopen en waarbij je aan de rug van boekenrug die je ziet, opeens weer een verhaal in je hoofd onlokt. Ja, omdat je weer weet waar het over ging.
Ja.
En dat heb je met een e-reader totaal niet.
En tegenwoordig heb je ook de luisterboeken, hè, waar ik ook veel reclame voor binnenkrijg.
Ja, luisterboeken wordt ook veel gedaan. En dat merk je heel vaak dat iemand die wat vaker bijvoorbeeld op de weg is, hè, dat die zegt, ik zet gewoon een luisterboek op.
Of een podcast.
Zoals
deze.
Ja, precies.
Je gelooft niet in het effect van een slechte recensie.
Dat er een slechte recensie effect heeft op de verkoop, op een negatieve verkoop.
Ja, kan wel hoor. Kan wel. We hebben het wel eens Dat is in het verleden gehad dat je van een bepaalde titel er ontzettend veel van had verkocht. Dat we de volgende titel, want wij baseren vaak inkoopaantallen op een historie. Dus dan gaan we kijken van, nou ja, van het eerste boek hebben we er 200 verkocht. Nou, laten we eens beginnen met 100. Mm-hmm. En dan krijgt een boek een vernietigende recensie en dan verkoop je er maar 5. Dus het kan wel.
Oh, ja.
Het is niet altijd, hoor.
Mm. Mm. Ja. Met name de kinderboekenverkoop die stijgt.
Ja.
En hoe komt dat?
Nou ja, ten eerste omdat ze heel veel heel erg leuke kinderboeken maken tegenwoordig. Oh, ja. Als je kijkt naar de prentenboeken, als je kijkt naar de boeken vol van verhalen voor jongens met name. Wat op een gegeven moment toch een beetje een vergeten groep was in de kinderboeken. De Paco en Rutger boeken, die zijn gewoon niet aan te slepen.
Mm.
Er zit heel veel beleving in. Er zit ook een stuk YouTube en dergelijke achter. Hè? Dus YouTubers die ook een boek maken en daardoor aan twee kanten reclame kunnen maken voor een boek. Ja, het kan elkaar enorm versterken en helpen.
Mm. Maar betekent het niet dat de kinderen wel thuis gestimuleerd moeten worden door de ouders? Of waar halen ze anders dat gevoel vandaan van ik wil lezen?
Nou ja, een basisschool kan helpen. Ik vind het heel belangrijk. Of tenminste, dus ik spreek natuurlijk een beetje voor eigen parochie. Maar het zou heel belangrijk zijn als een leraar die het lezen wil bevorderen. Gewoon zegt van we gaan nu een half uur lezen met z'n allen. En dat die leraar dan zelf ook gewoon voor die klas gaat zitten met een boek.
Ja.
In plaats van dat hij op zo'n moment denkt ik ga eens heel eventjes proefwerken nakijken of iets anders op de computer doen.
Ja, precies.
Zien lezen, doet lezen. En dat helpt natuurlijk ook. Als je ouders hebt die zelf heel veel lezen, dan zal dat ook makkelijker beklijven bij de jongeren. Ja. Als ouders nooit lezen, ja, hoe motiveer je dan je eigen kind om te gaan lezen? Terwijl het zo belangrijk is, hè, voor je woordenschat, voor al je cognitieve vaardigheden, voor je sociaal-emotionele vaardigheden. Ja, daarvoor heb je wel boeken ook nodig.
En dat vind ik wel een aardig antwoord. Want dat betekent dan niet dat ze eigenlijk op school veel meer zouden moeten doen met de promotie van boeken, met het stimuleren van het lezen van boeken.
Ik denk, maar ja goed, ik weet niet of ik dan hele belangrijke onderzoeken ga tegenspreken, maar ik denk dat ze er op dit moment verkeerd mee om aan het gaan zijn. Op middelbare scholen heb je de leeslijsten. En de leeslijst in Nederland is nog altijd dat het literatuur moet zijn. Romans geschreven door Nederlandse of Vlaamse auteurs. En dat is niet ieders keuze. Hè? Dat is niet wat iedereen leuk vindt om te lezen. Het was voor mij nooit een probleem vroeger, want dat is juist mijn genre wat ik altijd leuk vind. Maak voor mij een leeslijst van enkel thrillers en spannende boeken en dan zou je mij pakken, want dat zou ik helemaal niet leuk vinden om te doen.
Ja, precies.
Ik zou zeggen, laat jeugd lezen wat ze heel leuk vinden om te lezen. En dat het, als je het over Nederlands les hebt, in het Nederlands is, dat vind ik een logische vereiste. Maar of het nou een spannend boek is of een En boeken worden enorm goed vertaald tegenwoordig. Dus.
Ja. Ah ja, ook dat. Ja. Even een zijsprongetje. Ja. Je hebt ook stripboeken.
Ja.
Je hebt die ook in je winkel. Hoe is het momenteel eigenlijk met de populariteit van stripboeken? Is die nog steeds onverminderd groot?
Ja. Ja, we hebben echt. Een stripboek is altijd grappig. Want vroeger, nog voordat we stripboeken hadden, dacht ik altijd, een stripboek is meer iets voor jongeren. Hè? Voor kinderen die een Suske en een Wiske of een Lucky Luke of zoiets. Maar de meeste stripboeken liefhebbers, dat zijn volwassenen, mannen over het algemeen. Ik denk dat dat 80% van de stripliefhebbers echt mannen zijn. Maar dat zijn verzamelaars. Dat zijn volwassenen die gewoon. Ja, we hebben nog altijd, iedere keer als er een nieuwe Suske en Wiske verschijnt, hebben we gewoon een hele stapel van mensen die daar gewoon standaard gereserveerd hebben. Want ze willen hun voorraad en hun verzameling Suskes en Wiskes gewoon compleet houden.
Want heb je dat verhaal meegekregen vorige week in België? Van die man die was 80 en die wilde van zijn voorraad af. Die had een heel magazijn, een complete hal vol Suske en Wiske.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja, wij kennen ook klanten die bij ons komen en heel veel stripboeken kopen. Die zeggen, ja, ik heb gewoon de hele zolder. Is gewoon één en al kasten met stripboeken.
Dus
ik kan nooit meer verhuizen, want dan moet ik ze allemaal naar beneden halen.
Ja, precies.
Ja, jaarlijks verschijnen er natuurlijk duizenden boeken, nieuwe boeken. Hoe maak je daar een keuze uit?
Ja, de grootste gedeelte van de keuzes die wij daarin maken, dat gebeurt 3 keer in het jaar. Tijdens de beurzen. We hebben een voorjaarszomer en een najaarsbeurs. En wij zijn een Libris-winkel. Libris, dat zijn de grotere boekwinkels in Nederland. Daar zit gelukkig een heel inkoopcommissie achter die al voor ons een selectie maakt van al die boeken. Want het zijn er echt tienduizenden die er in het Nederlands verschijnen ieder jaar. Dus zij maken al een eerste selectie. En dan moeten wij zelf daar nog met de fijne kam doorheen. En dan, ja, dan moeten wij een selectie maken uit per ronde 2.500 tot 4.000 boeken. Lopen we tegenaan. En ja, dat is uiteindelijk is dat gewoon, zijn het gesprekken met uitgevers. Dus we zitten er nu vol in. Want volgende week is de fysieke zomerbeurs. Maar de weken daarvoor afgaand aan proberen we met zoveel mogelijk grote uitgevers af te spreken in de winkel in Venlo. Want dan hebben we ook alle historie, alle cijfers fijn in de computer. Dat is voor ons het meest praktisch. Maar dan, ja, dan heb je een uitgever. We hadden er vandaag, zaten met HarperCollins, grote uitgeverij. Die heeft in deze aanbieding iets meer dan 100 titels. En van alle 100 titels wordt er dan verteld wat het voor een boek is, wat voor soort boek het is, waar het over gaat, wat eventueel eerdere werken zijn, waar we het mee kunnen vergelijken, wat zij gaan doen aan promotie. Allemaal dat soort zaken. En dat wordt voor elk boek wordt dat gedaan. Is superleuk om te doen. Ja. Is ook ontzettend vermoeiend. Als we de dagen hebben op de beurs zelf, waarbij je gewoon op het moment dat je binnenkomt tot het moment dat je weggaat, niks anders doet dan die verhalen. Ja, de laatste uur, dan heb je de moeite om de verhalen in je op te nemen.
Hmm. Maar waar selecteer je dat dan op? Ik bedoel, weet jij precies wat jouw publiek nodig heeft?
Nee, dat zou wel heel makkelijk zijn. Dat zou ook heel fijn zijn. deels kunnen we het op historie doen. Als er een auteur is die al eerder boek heeft uitgebracht, dan gaan we kijken van nou, wat deden wij met de vorige boeken. Dus vandaag kwam een Karen Slaughter langs. Dat is makkelijk. Dan kun je zien van nou, daar hebben we er zoveel honderden van verkocht. Nou, dan beginnen we eens met dat aantal. Maar debutanten, die willen wij ook natuurlijk altijd heel graag een plek geven. Of het nu een debutant is die voor het eerst in het Nederlands vertaald is, maar in het Engels al wel de sporen heeft verdiend, of in Duits of welke taal dan ook. Of in het Nederlands. Kijk, die willen wij ook heel graag een plek gunnen, want anders kom je er nooit tussen.
Ja, klopt.
En ja, dan kijken we ook voor heel vaak van wat gaan een uitgeverij ermee doen? Wat verwachten ze zelf? In welke praatprogramma's of welke kranten verwachten ze dat er iets in opgenomen wordt? Want ja, als iets in de NRC op vrijdag of het Volkskrant op zaterdag wordt besproken, ja, dan
klopt,
creëer je vraag van de klant. En dan moet ook dat boek al in die winkel liggen.
Ja. Mm. Yeah.
Dus wij, en een uitgever weet het ook nooit, maar de uitgever zegt wel, wij verwachten dat het in die en die en die tijdschriften komt te staan, in die en die kranten wordt besproken en wellicht in die en die praatprogramma's aan bod komt. En ja, op basis daarvan kopen wij in. En ja, vaak gaat dat goed en soms zitten we er finaal langs.
Ja. Hey, en hoe kom je erachter wat kinderen tof vinden?
Eigenlijk op dezelfde manier wel. Het is ook daarin weer, de uitgever heeft wel een enorm adviserende rol daarin. We krijgen ook leesexemplaren voor kinderboeken, dus dat je het zelf kunt lezen. Maar ik vind dat zelf wel altijd moeilijker te beoordelen, omdat je heel erg in de leeftijden zit. Mm-hmm. Een boek van voor een kind van 7 is natuurlijk iets totaal anders dan een boek voor een kind van 11. Maar wat, ja, op een gegeven moment ga je wel merken, oké, wat vindt ons publiek leuk? En als je het hebt over prentenboeken, in Nederland heb je bijvoorbeeld prentenboeken die ontzettend creatief zijn, heel kunstzinnig zijn, heel erg mooi en bijna altijd wel voor een gouden penseel of iets dergelijks in aanmerking komen. Maar dat soort boeken worden meestal niet opgepakt door een kind. Die wil een prentenboek, dat is voor de echte jongste kinderen, ja, die pakken dan toch liefst iets wat ze kennen. Hè? Een boek waar een olifant op de kaf staat of een tractor.
Ja. En de rol van de uitgever, daar wil ik graag nog eens. Wat is die rol van die uitgever eigenlijk? Ik bedoel, staat hij nou iedere dag bij jou voor de deur van en je moet mijn boeken verkopen? Of?
Nee. De rol van de uitgever is uiteindelijk wel een vertrouwensband die je samen opbouwt. Je probeert ook altijd bij de uitgever, zijn altijd verschillende mensen die dus boeken gaan pitchen en die uitgeverij vertegenwoordigen. En wij proberen altijd bij dezelfde aan te schuiven als het even lukt, omdat die je winkel kent en omdat die ook gewoon historie heeft van je winkel. Dus een goede vertegenwoordiger van een uitgever, die gaat niet proberen om de stapels een winkel in te douwen. Want als wij op een gegeven moment met allemaal stapels blijven zitten, omdat uitgever zegt, ja, die moet je echt neerleggen, want het is zo'n belangrijke titel en wij zorgen dat die eruit loopt. Ja, dan verlies je op een gegeven moment het geloof in die uitgever. En dat is natuurlijk helemaal niet goed. Maar de uitgever is gewoon ontzettend belangrijk. Want ja, zij kunnen aangeven van bepaalde titels, dit gaan wij ermee doen. En op deze manier gaan wij zorgen dat jullie klanten weten dat dit boek bestaat en waar het over gaat. Want soms zouden we wel eens willen met al die aanbiedingsgesprekken die we hebben, dat klanten daarbij aanwezig konden zijn. Want dit zijn zo'n fantastische verhalen die uitgevers altijd aan ons vertellen. Waar zo'n boek over gaat.
Ja.
En dat moeten wij er vervolgens weer over proberen te brengen. En de enige echt goede manier waarop je dat kunt doen, is door het boek weer zelf te lezen.
Hey Rogier, wat ik interessant vind om te willen weten is, je hebt een goed contact met de vertegenwoordiger van de uitgeverij. Die kent jouw winkel, die weet wat jij verkoopt. Inmiddels zijn de boekenzaken groot. Eentje in de stad hier, de volgende zit in Eindhoven, Dekker van de Weg zit in Nijmegen. Hoor je wel eens van die uitgeververtegenwoordigers grote verschillen tussen de boekhandels in die steden en met jouw winkel? Is het ook erg plaatselijk of regionaal bepaald wat daar heel populair is of niet? Zitten daar grote verschillen? Zijn er dingen bijvoorbeeld die in Venlo heel populair zijn in boeken, die andere winkels misschien niet zo hebben? Ja. En dan ga ik niet over Venlo's geschiedenis of cultuur.
Nee, precies. Ja, absoluut. Er zijn heel grote verschillen. Venlo is niet echt een studentenstad. We hebben geen universiteit hier. Dat maakt al wel dat je wat andere keuzes maakt dan een stad als Nijmegen of Eindhoven of Maastricht. En uiteindelijk leer je op een gegeven moment door als je ergens lang zit, bij welke uitgeverijen de boeken zitten die het brede publiek in Venlo het meest waarderen. Maar dat wil niet zeggen dat we de andere uitgeverijen overslaan.
Nee.
En dus, wat wil dat brede publiek in Venlo graag?
Spanning doet het heel erg goed. Destijds de Lucinda Riley's deden het ontzettend goed. Nu is er net een nieuwe Geert Mak uit. Ja, die doet het ook gewoon heel erg goed. Dus het is wel wisselend. Je ziet in sommige steden zit het wat hoger in de markt qua literaire uitgevers. Dat is in Venlo iets minder.
Dat komt omdat wat je net zei, geen studentenstad is.
Ja, ik denk dat het daar deels mee te maken heeft. Aan de andere kant, vandaag de uitgever die we vandaag spraken, die zeiden ook van, wat je heel vaak ziet in steden als Venlo, dat een titel die in de Randstad direct opgepakt wordt en met stapels verkoopt, dat in een stad als Venlo, dan leggen jullie er 6 neer. En dan kijk je het eerst een heel klein beetje aan en die 6 lopen er moeizaam uit. En op een gegeven moment ga je bijbestellen. En op een gegeven moment vlieg je de Randstad voorbij in aantallen. Dus dat vond ik ook wel opvallend.
Dat valt wat langzamer.
Ja, misschien wel. Ja, soms wel.
Ja. Je hebt een specifieke inrichting van de zaak. Bijvoorbeeld hoe je de boeken neerlegt. Hoe zorg je in jouw winkel dat elk boek de juiste aandacht krijgt? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, is uiteraard lastig. We hebben op de eerste tafels, als je de winkel binnenkomt, hebben we 3 tafels. 1 non-fictie, 1 fictie en 1 spanning. En daar liggen in principe de nieuwste titels op. En dus alles wat net verschijnt, die willen we zo mooi mogelijk neerzetten, zodat als je binnenkomt, dat je het boek ook ziet. Hè, dus een Geert Mak, die mag je niet over het hoofd zien als je niet weet dat Geert Mak met een nieuw boek aan gekomen is. Het belangrijkste op die tafel is wat wij zo mooi de bruggetjes noemen. Dat zijn die houten U'tjes die erop staan. Want daar staan de top 5 op van non-fictie, van spanning en van literatuur. En dat is iets wat iedereen toch wel... dat is sturend, een top 5 of een top 10. Ja. Want dan denken mensen toch wel vaker van, ja, dat zal wel goed zijn als het in de top 5 staat.
Ja, precies. Ja,
dus dat is absoluut, dat zijn de belangrijke tafels. En ja, wij checken eigenlijk bij binnenkomst. En als wij boeken moeten gaan neerleggen in de winkel, gaan wij vooral ook kijken naar de leeftijd van het boek. Dus die eerste tafels, daar hoort een boek op te liggen die nieuw is. En op het moment dat een boek wat ouder is, dan gaan ze naar de tweede tafels toe.
Dus dan
gaan ze iets dieper de winkel in.
Ja.
Dan hebben ze een eerste moment van aandacht op die eerste tafels gehad. Dan gaan ze naar de tweede tafels toe. Dan moeten ze nog steeds plat blijven liggen. Dus wij lopen, nadat we de boeken allemaal hebben uitgepakt, lopen wij met scannertjes rond. En we scannen dus de boeken om te controleren welk boek kan nu hier van de tafel af om weer plek te maken voor de volgende nieuwe titels.
Want dat plat liggen wat je zegt, dat is, ze moeten die cover zien.
Ja. Ja, de eindpositie van een boek is uiteindelijk in de kast. Ja. En dan sta je met de rug ernaartoe. En er zijn boeken die we echt gewoon heel bewust inkopen om direct in de kast te zetten. Omdat we vinden dat we die altijd in voorraad moeten hebben liggen. En dan krijg je gewoon vraag van, hebben jullie dat in dat boek? Jazeker, die halen we de kast uit. Die heb je ook wel. Die gewoon altijd moet laten liggen. En daar zorgt ook ons automatiseringssysteem wel voor. We kunnen ook zeggen van bepaalde titels, van op het moment dat die op is, moet die gewoon bijbesteld worden. Dus daar krijgen we gewoon trigger van. Maar ja, dat is wel een beetje de levensloop van het boek in onze winkel. Eerst de eerste tafels, de tweede tafels, daarna de kast in. En dan gaan we op een gegeven moment kijken van, ja, weet je wel, moet die daar permanent in? Dus bestel hem permanent bij. Of laat hem op een gegeven moment uitlopen. En de meeste titels laat je op een gegeven moment uitlopen.
En hoe ver zijn we dan? Hoeveel tijd zijn we dan verder?
4-5 maanden in de regio. Het gaat heel snel. En je hebt ook echte klassiekers die gewoon jarenlang meegaan. Ja.
Ja.
Maar je zit natuurlijk ook met die 3 keer in het jaar die aanbiedingsrondes. En 3 keer in het jaar krijg je dus een hoos aan nieuwe boeken binnen.
Ja.
En ja, als je 4-5 maanden zegt, ja, dan loopt eigenlijk de oude voorraad al een beetje in de weg van de nieuwe.
Ja, precies.
Dus die doorstroom heb je wel nodig. En je ziet het ook bijna altijd hoor. Want op het moment dat een boek een lovende recensie in de krant heeft gekregen, dan gaan de verkoop acuut sky high. Maar na 2-3 weken zakt dat over het algemeen ook wel weer naar beneden.
Mm. Maar zei ook, de winkel is zo ingedeeld dat je een totaal overzicht houdt van de verschillende type boeken die worden aangeboden.
Ja, klopt. Mm. Ja, en niet alleen met de boeken, hè, maar ook met alle andere producten. Ah, ja. Kijk, als je nu binnen het winkel inloopt, dan kun je gewoon de stripboekenwand kun je zien staan. Nou, dat is de wand die het meest ver achterin zit. En ja, in onze vorige winkel, ja, dan kon je gewoon die stripwand niet zien.
Mm.
Dan moest je echt weten waar die was.
Hey, hoe groot is eigenlijk de concurrentie van het internet?
Groot. Het is op dit moment zo dat van alle boeken die verkocht worden, de helft via de fysieke winkels wordt verkocht en de helft online. En ja, het online deel is nog steeds voor het grootste gedeelte in handen van onze grote blauwe vriend.
Ja, ja. Verandert die balans? Blijft een beetje stabiel?
Ja, het is voor ons natuurlijk als boekenvak ook de grootste groeimogelijkheid. Want in totaliteit is de verkoop van fysieke boeken is redelijk constant. En ja, wij zijn de enige boekwinkel in Venlo, dus dat blijft redelijk constant. Maar dus die mensen die in Venlo op dit moment online kopen, maar niet online bij ons kopen, ja, die proberen wij te overtuigen van, hey, weet je, een boek kost overal even duur. Het is exact dezelfde prijs. En het is zo eenvoudig om op die manier dan een lokale winkel te ondersteunen.
Mm. Ja, precies. Mm. Maar die keuze wordt dan gemaakt op gemak.
En nog steeds omdat mensen het idee hebben dat dat online goedkoper is.
Oh.
En vroeger, laten we het beestje even bij de naam doen, bol.com. Mm. Die had de bol.com prijs. En dat mogen ze niet meer zeggen tegenwoordig gelukkig. Want ja, een boek is in Nederland, het is een vastgestelde boekprijs, is overal exact even duur. Dus ook bij ons. En ook de verzendkosten, als die er al zijn, zijn overal gelijk. Dus dit maakt totaal niet uit. De levertijd. Ja, ik zeg altijd tegen mensen, zeker in de feestmaanden, als je zeker wil zijn dat je een boek nog krijgt, bestel het dan bij je lokale boekwinkel. Want wij zijn niet afhankelijk van de post. En de post is op een gegeven moment natuurlijk heel erg tricky in die laatste maanden. Want die krijgen het allemaal niet weggewerkt. Dus als je het bij ons bestelt, wij stappen op onze bezorgscooter en wij rijden een boek naar je toe.
En met de kar.
Ja, met de kar.
Met de kar, hè.
Ja, dat was wel een reclame uitje, hè. Dat was,
ja, met de kar zou weer gaan rijden, zei je tegen me.
Ja, die gaat weer rijden, ja. Als het goed is, eind van de week rijden we weer op onze geliefde trippel.
Ja,
wel een van de
blikvanger.
Ja, dat was een enorme blikvanger. En we hebben daar, in coronatijd moesten we wat. En toen hebben we die, dat is een elektrisch wagentje. We willen ook gewoon duurzaam denken. En we willen gewoon elektrisch en we willen gaan rijden. Zodat mensen zien van, daar rijdt boekhandel Koops.
Ja, precies.
Met hun bezorgkar. En waar wij ook reden, als je ergens voorbij iemand reed, mensen begonnen altijd te lachen, direct.
Ja,
je bracht echt een lach, zwaaien, lachen. En een lach op mensen gezicht. En dat is wel heel grappig dat brengt.
Ja.
Dus, ja, maar eind van de week, want hij heeft een tijd in onderhoud gezeten. En dan moesten onderdelen helemaal uit Italië komen. Maar als het goed is, eind van de week rijden we weer.
Geweldig. Hey, Rogier, een boek verdient extra aandacht door signeersessies te houden. Boekpresentaties. Bieden de schrijvers zich zelf aan of maken jullie die keuze? Of is het allebei?
Het is een beetje allebei. Heel vaak ook weer met het aanbiedingsgesprekken die we nu aan het voeren zijn. Wordt gezegd, die en die auteur gaan op tour.
Bepaalt de auteur zelf of bepaalt de uitgeverij dat?
Vaak is het de auteur zelf die dat bepaalt. Het kan ook best zijn dat een onderwerp... We hadden, even denken, anderhalve week geleden hadden wij een lezing over Hellemoer. Mm-hmm. En Hellemoer, dat is een boek van Caroline op het Hof. In het Hof. En die ging over de heksenvervolging in Roermond.
Oh, ja.
Met ook wat raakvlakken met Venlo. Kijk, dat is natuurlijk gewoon leuk om die naar de winkel te halen. Volgende week, woensdag, hebben wij Frank Westerman en Olaf Koens. Weer landelijk hele grote namen. Mm. Die met een duolezing bezig zijn.
Ja, precies.
Dat zijn... die komen gewoon op je pad. Maar het kan ook best zijn dat... En met name in de Boekenweek gaan wij op zoek naar leuke namen om uit te nodigen.
Nou, je hebt zelfs een keer Ilja Pfeiffer naar Venlo gehaald. Die ben je letterlijk gaan ophalen.
Ja, ben ik in Leiden gaan halen. Er was geen vervoer. En dus ik ben hem gaan halen. Het is nogal een hele grote man. Ja. Die ik in midden in het centrum van Leiden heb gehaald. En midden in de nacht weer terug heb gebracht. Ja, ja. Maar het is... Hij ziet eruit als een grote beer, maar het is een ontzettend amabele man die het hart echt op de juiste plek heeft.
Mm-hmm. Ja, maar daar, dat is dan ook scoren, of niet dan? Ik bedoel, dat was in Domani scoren, maar de boekomzet, die zie je dan ook? Of werkt dat zo niet?
Jawel, dat werkt bij dat soort avonden wel zo. Op het moment dat je in Domani een goede naam hebt, dan zie je ook wel dat mensen daar de boeken van willen lezen. Zowel voorafgaand aan, als ook tijdens de avond worden dan extra boeken gekocht.
Ja. Hey, hoe zie je de toekomst van het gedrukte boek?
Ik denk niet dat het heel veel gaat veranderen. Je ziet wel de afgelopen periode dat uitgevers steeds meer aandacht aan boeken besteden. Je ziet tegenwoordig wat ze de sprayed edges noemen, of de bedrukte boekblok. Dus dat zijn de zijkanten van die boeken die ze dan ook in kleur maken. Met name jongeren die zijn daar helemaal wild op. Maar ja, het ziet er ook wel mooi uit. Dus je ziet gewoon dat er aandacht is voor dat boek. Maar ja, weet je, wat kun je er uiteindelijk enorm aan veranderen aan het boek? Ja, het is wat het is.
Klopt. En de verhouding digitaal en fysieke boeken?
Ja, dat is al heel lang constant.
Ja, en constant, hoe liggen die verhoudingen ongeveer?
Volgens mij zit het op iets van 8% van de lezers wordt digitaal gelezen.
Dat is niet veel?
Nee, dat is niet zoveel veel. Nou ja, goed, als je kijkt... In de totaal is het natuurlijk zijn er wel heel veel boeken.
Maar in verhouding, zou ik het eigenlijk veel hoger inschatten.
Ja.
Kijk, er zijn eigenlijk twee organisaties zijn hier in Nederland druk bezig met boeken. Dat zijn de bibliotheken en dat zijn de boekverkopers en de boekhandels. In Frankrijk, heb ik begrepen, is het zelfs zo dat de overheid doet hier de bibliotheken natuurlijk sponsoren en subsidiëren. Maar dat doen ze in Frankrijk ook bij boekhandels die vooruitstrevend zijn of iets brengen. Dat is in Nederland niet zo. Eigenlijk is dat toch een beetje raar, of niet? Als je wilt stimuleren dat er meer gelezen gaat worden, ook onder... En we hebben hier in Venlo natuurlijk ook met laaggeletterdheid te maken en zo. Dan zou je toch zeggen, ja, dan ga je toch daar iets mee doen. Of dan ga je ook je boekhandel mee stimuleren.
Ja, het is natuurlijk...
Hoe zie jij dat?
Ja, ik ben het daar wel heel erg mee eens. Kijk, de brede beschikbaarheid van het boek wordt dat altijd zo mooi genoemd. Dat is een absoluut positieve werking voor de hoeveelheid mensen die gaan lezen. En nu is het zo dat er steeds meer plekken in Nederland zijn waar je echt op pad moet gaan reizen om naar een boekwinkel te gaan. Oh. En dat komt natuurlijk omdat het is niet altijd makkelijk in de hele range van het boekenvak om daar nog een fatsoenlijke boterham mee te verdienen. En ja, er zijn de afgelopen 10 jaar best wel heel veel boekwinkels verdwenen in Nederland.
Mm-hmm.
En in Frankrijk proberen ze dat dus inderdaad heel sterk te voorkomen. Ja, en in Frankrijk, in welk klein gek plaatsje je ook gaat, soms vind je zo in een gehucht nog 3 boekwinkels.
Ja, ja.
Het is gewoon af en toe wonderlijk dat je denkt van hoe bestaat het dat er hier 3 zitten?
Ja.
Terwijl in een grotere stad als Venlo, met toch wel de inwoners...
Ja.
Ja, dat is de plek voor één.
Ja, precies.
Ja, klopt.
Hey, Hij heeft zelf een aantal boeken meegenomen. Ja, daar willen we het eigenlijk ook wel even over hebben.
Juist. Ja, we zijn het
huis van,
hebben.
Wij zijn het huis van verhalen. Ja. En we horen graag verhalen. Dit wijkt er een beetje van af, hoewel.
Nee, dat vind ik juist heel
boeken. En daar staan die verhalen weer in. En Rogier, die heeft zelf... Dit is een heel verhaal. Ja. Laten we wel wezen. Maar we zijn heel benieuwd, Rogier. Wat heb jij de laatste tijd op je leestafel liggen? Ja, neem ons eens mee.
Ja, ik heb heel even een paar boeken gewoon meegenomen. En dit is wat wij ook eigenlijk in de winkel altijd doen. En dat vind ik het leukste om in de winkel te doen. Namelijk gewoon een boek pakken die ik zelf gelezen heb. En in een klant proberen te voorkomen om een plot weg te geven. Maar wel een boek, gewoon, een klant voor een boek te enthousiasmeren. Nou, dus ik heb er vier meegenomen van de hele stapel. De eerste die ik eens wil aantonen, want het is een heel origineel verhaal. Dat heet Tussenjaren. En het is geschreven door Jannik. En dan vergeef me, Jannik, als ik je achternaam verkeerd zou zeggen. Maar Dangere, ik weet niet precies hoe
je het is geen Nederlander.
Het is geen Nederlander, denk ik. Maar het Tussenjaren is een prachtig gegeven van een man die echt de liefde van zijn leven heeft gevonden. Met die liefde van zijn leven krijgt hij een kind. En die liefde van zijn leven, die vrouw, die komt erachter. Dit is niet mijn leven. Ik ben hier niet om samen met een man en een kind de komende jaren te gaan doorbrengen. En die vrouw die gaat weg. En die vrouw die gaat weg en die laat een briefje achter voor hem. En die zegt van over 30 jaar ontmoeten we elkaar in Italië op dat en dat plein. En daar gaat Tussenjaren over. Want wat doe je? Het is de liefde van je leven. Ga jij wachten samen met je dochter? Of kies je ervoor om verder te leven, om een nieuwe relatie aan te gaan? En tegen de tijd dat die 30 jaar voorbij zijn en dat moment van dat plein in Italië komt aan, ga je dan? Dat is het boek Tussenjaren. Echt fantastisch.
Ja, interessant. Ja. Ben hier wel nieuwsgierig.
Ja.
Of je meer vindt.
Ja, een heel ander verhaal. Wat tragische verhaal. Beer van Julia Philips. En Beer gaat over twee zussen. En twee zussen die zitten op een eiland. En daar zitten ze eigenlijk een beetje vast. Omdat hun moeder steeds hulpbehoevender wordt. Dus zij moeten zorgen voor die moeder. Zij werken allebei, want het is een eiland. Hè, dus ze werken allebei op de veerpont. En ja, kun je voorstellen dat het werk bestaat uit het schenken van koffie aan toeristen en het serveren van een broodje bal. En dat doe je iedere dag opnieuw. En dat is je leven. Dus het enige waar die dames, die twee zussen mee over nadenken zijn, is ontsnappen. Zij willen ontsnappen aan het eiland, aan hun dagelijks bestaan, aan hun dagelijks leven. En eigenlijk is het enige kans dat ze kunnen ontsnappen is als die moeder zou komen te overlijden. Dus dat willen ze niet, omdat ze zielsveel van die moeder houdt. Maar het is ook een enige ontsnapping eigenlijk die er is. En op een gegeven moment zitten ze op die boot, of een van die twee zussen zitten op die boot en die ziet een beer zwemmen. En ik heb dus nagekeken en beren schijnen inderdaad wel over zee kilometers en kilometers te kunnen zwemmen. En dat gebeurde daar ook. En ze besteden verder geen aandacht aan, totdat die beer opeens op het eiland verschijnt. Dus die beer die zit opeens naast hun huis. En dan verandert hun leven compleet, maar op een andere manier dan dat ze eigenlijk van tevoren hadden durven te verwachten, bevroeden. Maar het is echt ook weer een heel origineel verhaal. En ja, prachtig geschreven. Dus Beer, Julia Philips.
Is het een nieuwe schrijfster?
Het is in ieder geval in het Nederlands nieuw. Dus ze komt niet uit Nederland, maar ik weet niet of het in het buitenland debuut is. In Nederland is het wel haar debuut.
Ja.
Wel een Nederlandse auteur, Judith Fanto, is in Nederland direct doorgebroken met het prachtige boek Victor. Heb ik ook gelezen, is ook een enorme aanrader. Ik heb nu bij me Narcis, dat is haar tweede roman. Heeft heel veel raakvlakken met Victor. Het speelt zich af in Wenen, 1938-1939, het opkomst van het nazisme. Ja. En Narcis beschrijft een vriendengroep, zes vrienden die in die periode leven in dat Wenen, in dat veranderende Wenen waar steeds minder wacht mocht, waar steeds meer haat was. En in die vriendengroep zit een man die op mannen valt. En in die vriendengroep zitten een Joods vriendenstel. En in die vriendengroep zit ook een man die juist weer heel erg een aanhanger is van die ideologieën. Dus dat begint te wringen en te schuren. En je merkt gewoon hoe dat in zo'n vriendschap. Vriendschap is soms voor altijd, maar ook niet altijd.
Precies.
En ja, het beschrijft die ellende waar je tegenaan liep heel mooi. En ook ja, hoe zo'n vriendengroep probeert op de een of andere manier toch bij elkaar te blijven. Mm-hmm. Echt prachtig, prachtig verhaal van Judith Fanto.
Heb je er nog één, hè?
En dan heb ik er nog eentje, daar sluit ik dan even mee af. Grace van Paul Lynch. En Paul Lynch die is misschien wat bekender nog met zijn boek Het Lied van de Profeet. Daar heeft hij de Boekenprijs mee gewonnen. En Grace dat beschrijft het Ierland in de tijd 1846. De mislukte aardappeloogsten. Er was een virus. Ja. Er is een enorme hongersnood in Ierland geweest. Uiteindelijk zijn er heel veel mensen gevlucht of overleden. Er zijn ook heel veel mensen doodgegaan. De populatie in Ierland is, als ik me niet vergis, toen afgenomen van 8 miljoen naar 2 miljoen in 2-3 jaar tijd. Dus dat is heel snel gegaan. Ik wist niet dat het zo erg was. En wat er in die tijd dus heel vaak gebeurde, was in die grote gezinnen waar gewoon helemaal geen eten werd, werd het kind gewoon het huis uitgestuurd. Ja. Ga zelf maar eten zoeken. Je kunt hier niet blijven, want we hebben gewoon niet genoeg eten voor zoveel kinderen. En bij Grace knipt de moeder op een gegeven moment haar haren af. Bindt haar borsten af, zodat ze meer op een jongen lijkt. Want als jongen heeft ze een grotere kans om werk te krijgen. Ja. Om in haar eigen onderhoud te voorzien. En zegt, ja, ga maar en kom over een jaar maar terug. En dan zien we wel weer. En dat jonge meisje Grace wordt dus in dat land waar iedereen maar op zoek is naar eten en wanhoop, woede. Ja, het is een heel beklemmend verhaal. Ook wel heel mooi geschreven.
Ja.
Maar ja, het is zeer indrukwekkend.
Ja, lijkt me heel aangrijpend, ja. Want wie is de schrijver?
Paul Lynch.
Ah ja,
Ierse
ja.
schrijver.
Ja, ja.
Schrijver. Ja. Ja. Heel mooi. Hey Bert, wat ligt bij jou op de leestafel op het moment?
Bij mij ligt op dit moment op de leestafel... Dan moet ik zelf nadenken, zeg maar. Ik ben heel slecht in titels. Bij mij ligt op dit moment op de leestafel... Ik
komen we de volgende keer wel op terug.
Ja, ja.
Maar ik heb ook wat dingen op. Ik lees vaak ook wat dingen parallel, net zoals het uitkomt. En wat ik erg leuk vond, of mooi ook, en wat bijzonder is het boekje van Tommy Wieringa. In de maand van de filosofie heeft hij een essay geschreven, Optimisme zonder hoop. En dat vond ik wel bijzonder. Want lang hebben we de utopische verwachting gehad dat elke generatie het beter zou doen dan de vorige. Maar nu leven we in een tijd waar we ons wel eens afvragen of onze kinderen nog wel een betere tijd zullen meemaken. En dan vooral door de grootste crisis die we nou meemaken, eigenlijk de klimaatverandering. Kijk, en hoop is iets wat je... een crisis is meestal eindigend. Dat kan een aardbeving zijn, dat kan een oorlog zijn, maar het is eindigend. En daar is die hoop ook op gevestigd. Maar de klimaatcrisis, daar zie ik nog niet, en ook deskundigen niet zo gauw een einde aan komen. Dan, wat is dan nog hoop waard? En wat hij dus vertelt, en dat vond ik ook wel heel mooi, is dat hij ons in staat stelt om een paar snippers leefbare toekomst te verdedigen, ongeacht het resultaat. Dus hij probeert, optimisme zonder hoop. En dat vond ik een hele boeiende titel, maar het is ook boeiend.
Ja.
En het andere is, dat is uit een wat ouder boek, maar dat had ik luisteraars uit de kast gehaald, want het is wel heel actueel. Dat is van Herman Tjing Willink, een bekend politicus hier, die heeft het tijd tegen de democratische rechtorde als fundament. En die gaat in over de bedreigingen die hier in Nederland ook aan de grondvesten van onze instituten zitten te zagen. De dominantie van het geld als eikpunt voor beleid, daar gaat het eigenlijk over. En dat is zeer eigenlijk beangstigend. En we zitten al in een stroom die, baart me zorgen. Maar goed geschreven, heldere analyse. En het boek van de top 10 op het moment ligt bovenop is Geert Mak, de wisselwachter. Ja. En Geert Mak, ik las ergens iemand, hij is eigenlijk de geschiedenisleraar zoals je die vroeger zou willen hebben op je middelbare school. Hij is een goede verteller. Het is heel interessant, het gaat over de situatie in de jaren 30, 40 in de Verenigde Staten en Europa en al die oorlog en daarna hoe dat verder ging. Prachtig boek. Ja, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten.
Nou,
precies. Rogier.
Hartstikke bedankt.
Ja, het was ons een groot genoegen om je als gast te mogen ontvangen. En het Huis van Verhalen heeft een eregalerij. Hè. Die hangen al onze gasten, komen daar te hangen in de gang. Dus jij komt er ook te hangen. Maar we waren ook heel erg blij met de tips die je ons gaf. En eigenlijk willen we toch een verzoek doen aan jou om in de toekomst toch nog eens een keer ook weer bij ons langs te komen. Ook wat we verder over de boeken kunnen praten. Dan heb je misschien weer andere tips voor ons. Dus voor jou staat de deur open in het Huis van Verhalen.
Leuk. Ja.
En ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid.
En ook voor je enthousiasme.
Ja, en je passie. Want dat straal je uit voor boeken.
Ja, dat vind ik geweldig.
En dat waarderen wij zeer. Dank je wel.
Dank je wel.